Thank you. Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst. Iedereen van harte welkom. Vandaag gaat de heer Visser uit Nieuwe Tongen bij ons voor. U ook van harte welkom. Allereerst de collecte. De eerste is voor kerk en de tweede is voor onderhoud. En dan heb ik één mededeling. Komende dinsdagavond is er weer onderwijsavond. En iedereen is daar weer van harte voor uitgenodigd. We willen de dienst zo meteen beginnen met gezang 457... Heilig, heilig, heilig. En zo mogelijk willen we dat staande zingen. En namens de gemeente, namens de kerkraad, wens ik jullie een gezegende dienst toe.
We willen deze dienst beginnen met uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Omdat deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren valt, wordt deze zondag traditioneel de Wezenzondag genoemd. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom, want Jezus heeft zelf gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten. En toch kan ik me ook wel voorstellen dat de discipelen zich in die week tussen hemelvaart en Pinksteren iets verweest zullen hebben gevoeld. Iedereen die wel eens iemand heeft weggebracht naar het vliegveld, een geliefde, om voor langere tijd te moeten missen, een man of vrouw of een van je kinderen of een goede vriend of een vriendin, die weet dat dat soms best wel heel erg lastig kan zijn. Je rijdt met een knoop in je maag rijden naar het vliegveld toe. Je probeert je tranen weg te slikken terwijl je afscheid neemt en met een brok in je keel kom je er weer vandaan. Dat is hartstikke lastig. Dus iedereen met een klein beetje, met een greintje inlevingsvermogen, die zou op zijn minst begrijpen dat die discipelen, nu ze zagen dat hun Jezus, hun Heer, hun vriend, die ze zo kort geleden weer terug hadden gekregen uit de dood, dat ze nu weer afscheid van hem moesten nemen. Iedereen met een greintje inlevingsvermogen zou begrijpen dat ze op zijn minst een klein beetje verdrietig zouden zijn. Maar wat schetst onze verbazing, is wat er in Lucas 24 staat. Er staat niet dat ze begonnen te huilen toen Jezus naar de hemel ging. Nee, er staat en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Dat was hoe ze die week tussen hemelvaart en Pinksteren doorbrachten. Met grote blijdschap en in aanbidding. En ik hoop straks aan het einde van de dienst dat jullie ook naar huis gaan met grote blijdschap. En dat je de week tussen hemelvaart en Pinksteren in aanbidding zal doorbrengen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 24, vers 1, 4 en 5. En we gaan tijdens de verkondiging gaan we ook nog op die psalm in. Laten we met elkaar zingen, Psalm 24. Laten we met elkaar deze dienst opdragen in gebed. Hemelse Vader, wat is het goed om bij u te komen. Hier op deze zondagmorgen. Dank u wel dat u zich laat ontmoeten. Dank u wel dat u niet ver bent. We hoeven slechts de handen te vouwen en de ogen te sluiten. En we kunnen tot u naderen. We kunnen vrijmoedig tot u naderen. Heer Jezus, omdat u zelf met uw eigen bloed het hemelse heiligdom bent binnengegaan. Heer, u heeft de toegang vrijgemaakt. En daarom mogen we tot u naderen. Vader, en op deze dag, die ook wel de Wezenzondag wordt genoemd, willen we blijden. Heer, u heeft ons niet als wezen achtergelaten. We mogen weten dat u altijd bij ons bent. Want u heeft gezegd, ik zal je nooit begeven en je nooit verlaten. Heer Jezus, en tegelijkertijd, soms vragen we ons af hoe het beter voor ons kan zijn. Dat u heen ging. U zei dat zelf, het is beter voor u dat ik wegga. Soms vragen we ons oprecht af. Zou het niet veel beter zijn geweest als u bij ons was gebleven? Of als we u gewoon hadden kunnen zien, hadden kunnen aanraken? Als u morgenochtend naast ons bed zou staan en tegen ons zou zeggen, ik loop vandaag met je mee. Heer, het zou de meest fantastische dag uit ons leven zijn. En toch was het beter voor ons dat u heen zou gaan. Zodat u de trooster zou sturen, uw Heilige Geest. Dank u wel dat u bij ons bent. Door uw geest. En dank u wel, Heer Jezus, dat u zelf verheerlijkt bent. Dat u gezeten bent aan de rechterhand van de Vader. Ver boven elke macht en kracht. En elke naam en elke heerschappij. En elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de komende wereld. U hebt een naam. En dank u wel dat wij, Heer Jezus, met u gezeten mogen zijn in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u ons overvloedig heeft gemaakt in elke geestelijke zegening. Dank u wel, Heer, voor alles wat u ons geeft. Heer, ons hart is vol dankbaarheid en ik bid u voor deze dienst, Heer. Dat u ons ook vanmorgen, ons hart vervult met blijdschap. U zegt zelf, ik heb deze dingen tot u gesproken, opdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Ik bid u, Heer, dat we straks naar huis zullen gaan met een hart dat volkomen vol is van blijdschap. Omdat we iets van u hebben gezien. Toon ons deze ochtend iets van u. Toon ons de Vader, toon ons uzelf. Heer Jezus, meer verlangen we niet. Heer, spreek tot ons, spreek door de muziek. Spreek door uw woord dat gelezen zal worden. Spreek door de verkondiging wanneer uw woord wordt uitgelegd. Spreek tot ons en ontmoet ons waar we zijn. Vader, wij zien elkaar, we zien elkaars gezichten, maar u ziet het hart. U weet wat er leeft in ons hart en u weet als geen ander wat we nodig hebben. Ontmoet ons waar we zitten. Hoe de week ook was die we achter ons hebben liggen. En hoe de week ook zal zijn die voor ons ligt, ontmoet ons daar we zijn. En daar waar zonde was, bid ik u, wilt u ons vergeving geven. Daar waar verdriet is, wilt u ons troost geven. Daar waar verbrokenheid is, wilt u ons heelheid geven. Daar waar eenzaamheid is, geef ons gemeenschap. Daar waar dood is, geef ons leven. Vader, dank u wel dat u uzelf geeft. Heer, wees zo met ons deze dienst. In elk onderdeel. Amen. Laten we met elkaar een aantal prachtige liederen zingen. Opwekking 174. Juicht, want Jezus is Heer. En opwekking 349, hij is verheerlijkt. Als hij je ongelovige collega zou vragen waar Jezus nu is, na hemelvaart, dan zou hij je waarschijnlijk antwoorden dat Jezus helemaal niet bestaat. Als je diezelfde vraag zou stellen aan een orthodoxe Jood, dan zou die waarschijnlijk antwoorden dat Jezus wel bestaan heeft, maar dat hij nu ergens in het stof in het Midden-Oosten ligt. Zou je diezelfde vraag stellen aan een moslim, dan zou die antwoorden dat Jezus inderdaad bestaan heeft, maar niet gestorven is, maar net als Henoch is opgenomen. Maar als je de feiten van het evangelie bekijkt, gewoon de naakte feiten van het evangelie bestudeert, dan kom je tot de ontdekking dat in tegenstelling tot wat jouw ongelovige collega beweert, Jezus wel degelijk heeft bestaan. En dat hij in tegenstelling tot die moslim, Jezus wel degelijk is gekruisigd. Maar dat hij in tegenstelling tot wat die orthodoxe Jood beweert, Jezus wel degelijk uit de dood is opgestaan. We hebben alle reden om te geloven dat datgene wat we lezen in de Bijbel, dat dat echt waar is. Dat is gebaseerd op hele sterke historische feiten. Maar zou dat gesprek met die ongelovige collega of met die moslim of met die Jood niet heel wat makkelijker zijn als Jezus gewoon nog hier was? Als je hem gewoon nog kon zien, hem gewoon nog kon aanraken, gewoon nog met hem kon spreken. Ik bedoel, zelfs een hardcore scepticus als Thomas, die zou dan gewoon overstag gaan, toch? Bedenk wat de mogelijkheden zouden zijn als Jezus hier gewoon nog zou zijn vandaag de dag. Artsen uit en wetenschappers uit de hele wereld zouden naar hem toe komen, zouden hem onderzoeken, zouden vaststellen, ja, dit is bijzonder, deze persoon, zijn DNA, het blijkt inderdaad, hij is al 2000 jaar oud, maar het is nog puntgaaf. Dit is een wonder. Hij zou van conferentie naar conferentie gaan, op opwekking zou hij op het hoofdpodium staan. Hij zou van evenement naar evenement gaan, mensen zouden hem horen, zouden hem zien. Dit zou een bijzonder efficiënte manier zijn van evangeliseren. Binnen een paar jaar zou de hele wereld zou die zijn geweest. Iedereen zou tot geloof zijn gekomen. Mijn vraag is dus, was het niet een strategische misser van Jezus om al 40 dagen na zijn opstanding weer naar de hemel toe te gaan? Was het niet beter geweest als hij hier had gebleven? Ik hoop vanmorgen te laten zien dat het inderdaad beter was. En dat Jezus in de hemel nog van veel meer nut is dan wanneer hij hier op aarde zou zijn gebleven. Daar gaan we vanmorgen met elkaar. Nou kijk, ik wil met jullie lezen uit Handelingen 1. En als het goed is, komt het tekstgedeelte inderdaad op het scherm. Handelingen 1 vanaf vers 1 tot vers 11. En dan schrijft Lucas: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als ook in Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover het woord van God. Lucas die zegt dat dit dus zijn tweede boek is. Het eerste wat hij geschreven heeft, zijn debuut, zeg maar, is het evangelie van Lucas. En hier zegt hij dat dat eerste boek, daarin kun je lezen over de dingen die Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. Begonnen. Dus niet de dingen die hij heeft gedaan en heeft onderwezen, voltooid verleden tijd, maar de dingen die hij begonnen is te doen, onvoltooid verleden tijd, begonnen. De hemelvaart, afgelopen donderdag hebben we hemelvaart gevierd, die wordt vaak gezien als een beetje het einde van Jezus' werkzaamheden, het einde van Jezus' bedieningen. Zoals een beetje dat laatste plaatje van een Lucky Luke album. Zijn er mensen die wel eens een Lucky Luke album hebben gelezen? Dat laatste plaatje, hij is altijd hetzelfde, toch? Het is altijd hetzelfde plaatje. Het hoogtepunt is geweest, de bandieten zitten weer veilig achter slot en grendel, de orde is hersteld, alles op zijn pootjes terechtgekomen en de poor lonesome cowboy die rijdt op zijn witte ros richting de ondergaande zon. Eindgoed, al goed. En dat is duidelijk niet wat Lucas bedoelt. Dit is niet het einde. Dit is niet het einde van Jezus' werk. Jezus is nog maar net begonnen. Je mist het hoogtepunt als je hier afhaakt. Dat zou ongelooflijk zonde zijn als je hier afhaakt. Met de opstanding was de toon gezet. Wat zou er nu gaan volgen? Wat zou er nu gaan volgen? Nou, als je even je ogen dicht doet. En nu probeert je jezelf een voorstelling te maken van Jezus. De kans is groot dat onwillekeurig het eerste waar je aan denkt bij Jezus is die nederige, rondreizende rabbi zonder vaste woon- of verblijfplaats. En dat klopt wel. Maar dat was slechts het begin van Jezus' bediening. Dat was Jezus in zijn vernederen, of in zijn nederige staat. Om het zo te zeggen. In zijn nederige staat. Ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Wie van jullie heeft wel eens gevlogen op een bewolkte dag? Is gevlogen op een bewolkte dag. De dag, het is grijs en grauw en je gaat naar het vliegveld toe. Je stapt in het vliegtuig en het vliegtuig dat stijgt op. En het is nog steeds grijs en grauw. En op een gegeven moment ga je de wolken in hoger en hoger. Het wordt mistig. Maar opeens flits. Helder. Strak blauwe lucht. Stralende zon. En die wolken die vanaf de onderkant zo grijs en grauw waren. Vanaf de bovenkant lijken ze als verse sneeuw. Nou, dat is een beetje het beeld wat je hier hebt. De discipelen zagen tijdens het leven van Jezus op aarde. En dat is ook waar Lucas over schrijft. Jezus in zijn nederige staat. In zijn vernederde staat. De wolk als het ware vanaf de onderkant. Maar in Handelingen en in de brieven van het Nieuwe Testament en in de Openbaring zien we Jezus in zijn verheerlijkte staat. Stralend wit. Als de wolken van bovenaf. Oogverblindend. Dus als we nu een blik in de hemel zouden werpen. Nu, op dit moment. Je hebt net je ogen dicht gedaan en je voorstelling gemaakt. Maar als we nu een blik in de hemel zouden werpen. Wat zouden we dan zien? Hoe zouden we Jezus dan zien? Waar zou die mee bezig zijn? Wat zou hem bezighouden? Nou, wat we zouden zien. Als we zo meteen een stukje uit de brieven gaan lezen. En een stukje uit nog een stukje uit Handelingen. En nog een stukje uit Openbaring. Wat we zien in de hemel nu. Is een mens naast de troon. Is een voorspraak voor de troon. En is een koning op de troon. Een mens naast de troon. Een voorspraak voor de troon. En een koning op de troon. Daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Het idee bestaat bij veel mensen. Dat toen Jezus vanaf de wereld weer naar de hemel ging. Dat hij als het ware zijn goddelijkheid aflegde. En toen hij naar de aarde kwam, toen wat het idee bestaat althans, dat hij zijn goddelijkheid aflegde en dat hij zijn menselijkheid aantrok. En nu die weer naar de hemel is gegaan, heeft hij als het ware zijn goddelijkheid afgelegd, of zijn menselijkheid afgelegd en zijn goddelijkheid weer aangetrokken. Een beetje zoals een toneelspeler, hè, die na de voorstelling zijn kostuum uitdoet, als hij weer naar de coulissen is teruggegaan en dan via de artiesteningang weer naar huis gaat, terwijl het publiek achterblijft en staart naar het lege podium. Dat is niet wat hier gebeurt. Dat is duidelijk niet wat hier gebeurde. Dit was geen de-incarnatie. Het woord incarnatie ken je misschien wel. Dat vieren we met kerst. Dat het woord vlees geworden werd. Dus incarnatie betekent vleeswording. Van incarneren, carne, chili con carne is vlees. Dus dat het woord vlees werd. Dit is geen de-incarnatie. Het is niet dat Jezus zijn menselijkheid aflegde. Dat is niet wat hier gebeurde. Want de eerstvolgende keer dat we Jezus tegenkomen in het boek Handelingen. Wanneer is dat? Dat is in Handelingen 7. Bij de steniging van Stefanus. En dan werpt Stefanus een blik naar boven. En dan ziet hij en dan zegt hij. En zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. De Zoon des Mensen. Voor eeuwig is Jezus de Zoon van God. Maar voor eeuwig is hij ook de Zoon des Mensen. Voor eeuwig is hij de tweede persoon van de drie eenheid. Maar voor eeuwig is hij ook de tweede Adam. Jezus is God in de meest volledige betekenis van het woord. En tegelijkertijd is hij mens in de meest volledige betekenis van het woord. Hij is het beste van de hemel en het beste van de aarde. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens. Jezus Christus. Stel je voor als je hem nu tegen zou komen. En je zou hem vastpakken, net als Maria dat deed. Dan zou je voelen dat hij een lichaamstemperatuur heeft van ongeveer 37 graden Celsius. En als je je hoofd tegen zijn borst zou leggen, zou je zijn hart horen kloppen. Ongeveer 85 slagen per minuut. Er is een mens, zoals wij, in de hemel. Een mens van vlees en bloed, bij de troon van God. Dat is een wonder. Het was al een wonder dat hij incarneerde. Het was al een wonder dat God de wereld binnenstapte. Bijna een schandaal dat God de wereld binnenstapte. Maar moet je voorstellen wat er gebeurde toen de eerste mens de hemel binnenstapte. Toen voor de allereerste keer in de geschiedenis er een mens de hemel richting de poort van de hemel ging. Voor de allereerste keer. En ik kan me zo voorstellen dat de hemelbewoners over de muren van de hemel keken en zagen, wat gebeurt daar nou? Wie komt daar hier naartoe? Een mens. Nog nooit was er een mens zo dicht bij de poorten van de hemel gekomen. Maar deze mens, deze Jezus, die loopt richting de poorten. En hij vraagt niet om toestemming. Hij klopt niet aan. Wil je even open doen? Nee, hij roept wat we gezongen hebben. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. En voor de allereerste keer gaan de poorten van de hemel open voor een mens van vlees en bloed. Dan zul je misschien zeggen, oké, dat is mooi voor hem. Fijn. Maar wat heeft dat met mij te maken? Heel veel. Je hoort wel eens in het nieuws over de Nederlandse ambassadeur in Washington of Beijing of Londen of zoiets dergelijks. Hè? En als in een van die landen de Nederlandse belangen in het geding zijn, dan blijft die ambassadeur niet achter zijn toetsenbordje, achter zijn bureau zitten. Nee, dan staat die ambassadeur op en hij komt in actie. Wij hebben een ambassadeur in de hemel. Iemand die onze belangen behartigt. En Jezus keek niet onverschillig toe toen Stefanus gestenigd werd. Hij bleef niet zitten. Hij stond op en hij kwam in actie. Er is iemand in de hemel die met jou mee kan voelen. Die jouw belangen behartigt. Die echt alles ervan afweet wat het betekent om mens te zijn. Die alles afweet van ziekte. Alles afweet van laster. Alles afweet van verleiding, van oneerlijke behandeling, van teleurstelling en van rouw. En als jij met deze dingen bij hem komt in gebed en alles bij hem neerlegt en zegt, Heere, ik maak me bezorgd. Heere, ik ben verdrietig. Heere, ik voel verleiding. Dan zegt hij niet van, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Hij zegt, ik weet precies waar je doorheen gaat. Er is een mens in de troonzaal, zoals wij. Er is tenminste één iemand in de hemel die precies weet waar jij op dit moment doorheen gaat. Een mens van vlees en bloed, die verzocht is zoals wij, in alles, maar zonder te zondigen. Oké, dus uit Handelingen, wat we net gelezen hebben, daar leren we dat Jezus een mens is naast de troon. Maar laten we nu dat beeld nog eens een klein beetje verder aanvullen met een tekst uit de brieven van het Nieuw Testament. 1 Johannes 2 vers 1. Als u een Bijbel heeft, is dit het moment om het bij te pakken. U mag hem even opzoeken. 1 Johannes, of uw digitale Bijbel. 1 Johannes 2 vers 1. Prachtige tekst. En dan schrijft Johannes: mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, en letterlijk staat daar, Indien iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En weet je, vroeger dacht ik altijd dat het dan was dat Jezus een soort van goed woordje voor ons deed bij de Vader. En dat het dan een beetje zo ging als ik dan weer iets verkeerd had gedaan, dat Jezus dan bij de Vader kwam en dat hij dan zei, Vader, u weet dat Ruben had gezegd dat hij X niet meer zou doen en Y wel. En nu is het dus gisteren gebeurd dat hij X juist wel heeft gedaan en Y niet. En hij vindt het zelf ook heel vervelend allemaal, vader. Maar aangezien dat u genade bent, zou ik u willen vragen of dat u hem nog een keer een kans wil geven. En dat de vader dan dat allemaal aanhoort en dan luistert en dan zegt, hoe vaak is dit nu al niet verkeerd gegaan? Oké, goed, voor deze keer dan nog. Ik zal Ruben nog een kans geven, maar laat het niet nog een keer gebeuren. En als ik dat dan zo bedacht, dan dacht ik van... Maar hoe lang houden die twee dat vol? Ik bedoel, dit is toch niet te doen? Dit is toch zelfs voor Jezus niet te doen? Een goed woordje doen voor mij. Elke keer opnieuw. En daarom is het belangrijk om te weten wat een voorspraak precies doet. Wat is de taak van een voorspraak? Dat is niet zomaar een goed woordje voor je doen. Een voorspraak is iemand die namens jou spreekt. En je zou dat kunnen vergelijken met een advocaat in de rechtszaal. Het is het werk van een advocaat niet om te smeken om vergeving of zoiets dergelijks. Het werk van een advocaat is om bewijsmateriaal te verzamelen, dat te etaleren, te laten zien en vervolgens te pleiten. Erop te staan dat het recht zijn beloop krijgt. Niet te smeken, maar te pleiten, te eisen voor recht. Kijk, als je als beklaagde in de rechtbank zit, dan hangt alles af van jouw advocaat, alles. En het maakt dan niet uit of dat jij met een mond vol tanden staat, of dat je geen idee hebt wat er allemaal gebeurt. Het kan zijn dat je helemaal geen idee hebt hoe die procedures gaan in de rechtbank. Maakt allemaal niet uit. Wat van belang is, is jouw advocaat. Als jouw advocaat een goede indruk maakt bij de rechter, dan maak jij een goede indruk bij de rechter. Kijk, het was genade van God om zijn zoon te sturen. Het was genade van Jezus om voor jou te sterven aan het kruis. Maar nu hij eenmaal gestorven is, en nu hij eenmaal is opgestaan, smeekt hij niet langer om genade. Hij pleit voor recht. Hij pleit voor recht. Dus hoe zou zo'n gesprek dan wel klinken? Ongeveer zo. Het werk van de voorspraak. Vader, Ruben heeft X wel gedaan. En Y juist niet. Maar ik vraag u niet om genade. Ik heb betaald voor deze zonde. Hier is het bewijsmateriaal. Hier is mijn bloed. Hier zijn mijn littekens. En u bent rechtvaardig, Vader. U straft niet tweemaal voor dezelfde zonde. Voor deze zonde is betaald. U straft niet tweemaal voor dezelfde zonde. Dus ik vraag u niet om genade. Ik vraag u niet om vergeving. Ik eis gerechtigheid. Ik eis vrijspraak. Dat is wat de advocaat doet. En hij heeft een ijzersterke zaak. Hij heeft een ijzersterke zaak. Kortom, wat jij moet doen als je weer een keer de mist in bent gegaan. Als je er weer een keer een potje van hebt gedaan. Wat moet je dan doen? Contact opnemen met je advocaat. En gooi alles er maar uit. Beleid het maar. Zeg het maar. En verder niet. Kom niet aan met smoesjes. Zo van, ja, het was eigenlijk niet echt mijn schuld. En het was eigenlijk niet de bedoeling. Dan maak je het alleen maar erger mee. Kom niet aan met valse beloften. Zo van, ik zal het echt niet meer doen. Jij en hij weten best dat dat heel erg lastig gaat worden. Dus beleid je zonde. En laat het daarbij. Beleid het. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Niet getrouw en genadig, hij is getrouw en rechtvaardig. Er is betaald voor die zonde. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Oké, we hebben dus een mens naast de troon, zo leren we uit Handelingen. We hebben een voorspraak voor de troon, zo leren we uit 1 Johannes. En laten we nu nog een keer de gordijnen van de hemel wat verder openschuiven. En dit keer in Openbaring. Om te kijken wat we daar zien. Openbaring 19. Als je je Bijbel nog niet hebt dichtgeklapt, mag je even weer bladeren naar Openbaring 19. Vanaf vers 11. En dan schrijft Johannes op Patmos dit keer. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was. En die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn met van de grimmige toorn van de almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heer der heren. Wow. Ik weet niet wat jij voor plaatje net in gedachten had toen je vroeg hem je ogen even dicht te doen. Maar dit overtreft elk voorstellingsvermogen. Wat hier in Openbaring staat, overtreft elk voorstellingsvermogen. Hier is die niet, dit is Jezus zoals we hem nog nooit hebben gezien, toch? Niet die schijnbaar hulpeloze man vastgespijkerd aan een kruis. Niet die nederige rabbi zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Niet huilend op een muildier. Maar glorieus rijdend op een wit paard met een tweesnijdend zwaard en een kleed gedrenkt in bloed. Koning der koningen. Heer der heren. En let op, dit is geen toekomstmuziek. Dit is geen toekomstmuziek. Jezus zegt bij zijn hemelvaart: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Wanneer is dat? Nu. Waar is dat? Hier. Hoeveel macht is dat? Alle macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus wat staat ons te doen? Te gaan. En overal waar we komen, zijn koningschap bekend te maken. Te proclameren. En dat is controversieel, weet je dat? Dat is controversieel. Het is niet controversieel om morgen naar die ongelovige collega toe te gaan en tegen hem te zeggen: hey, Jezus is mijn Heer en Verlosser. Hij zal waarschijnlijk zeggen: oh, dat is mooi voor jou. Het wordt pas controversieel als je zegt: oh ja, en trouwens, hij is ook jouw Heer. Jezus is Heer. Van alle mensen. Of je hem nu dient of niet. Of je dat nu wil of niet. Of dat je dat nu leuk vindt of niet. Of je hem nu aanbidt of hem vervloekt. Want God heeft hem een naam gegeven. Boven alle naam. Vroeg of laat zal elke knie zich voor hem buigen. Elke knie. Maar echt, als ik Openbaring 19 lees. Echt beter vroeger dan later. Echt beter vroeger dan later. Jezus, dit is niet het type Jezus waarvan je vraagt om zijn visitekaartje en dan zegt: ik bel je later nog wel een keertje terug. Als iemand voor je staat die een zwaard uit zijn mond haalt en een in bloed gedrenkt kleed bij zich houdt en rijdt op een wit paard, van wie de naam is Koning der Koningen, Heer der Heerschaar. Dat is niet het type God waarvan je zegt: ik denk er nog even over na. Elke knie zal zich voor hem buigen. Vroeg of laat. Maar echt, liever vroeger dan later. Maar dit ligt gevoelig. Jezus is Heer, nu al. Dat ligt gevoelig. De wereld heeft geen enkele moeite met een Jezus die veilig in zijn graf ligt. Achter een grote steen. En die alleen nog voortleeft in de herinnering en in de stille tijd van zijn bewonderaars. Daar heeft de wereld geen enkele moeite mee. Waar de wereld wel moeite mee heeft, is een Jezus die die steen opzij rolt. Uit het graf komt. En die Gods nieuwe schepping laat beginnen. Terwijl de oude schepping nog in volle gang is. Daar heeft de wereld moeite mee. En Jezus die uit het graf komt en die terrein voor zichzelf opeist. Die zegt: elke vierkante centimeter, elke duimbreedte hier op aarde is van mij. Daar heeft de wereld moeite mee. Daar heeft de wereld moeite mee. Dat is precies waar de eerste christenen door in de problemen kwamen. De eerste christenen in de eerste eeuw. Die kwamen ongelooflijk in de problemen. Juist hierdoor. Want ze bogen niet langer voor de keizer. Ze weigerden nog langer te buigen voor de keizer. En toch waren het voorbeeldige burgers. Voorbeeldige burgers, hoe kwam dat? Omdat ze geloofden dat er een nieuwe directie had plaatsgenomen in de boardroom. Er waaide een nieuwe wind. Het machinepark was misschien nog hetzelfde, maar de directie was vernieuwd. Kijk, het feit dat Jezus in de hemel is, betekent niet dat al onze aardse bezigheden waardeloos zijn geworden. Een beetje gerommel in de marge. Dat wordt nog wel eens een beetje gedacht. Hè? Dat je dagelijks aardse bezigheden maar een beetje aards getopt zijn. Dat zou echt totaal de verkeerde conclusie zijn om zo te denken. Aardse bezigheden, jouw dagelijkse bezigheden, zijn niet waardeloos geworden. Ze hebben juist een nieuwe glans gekregen. Een nieuwe betekenis. Want er is een nieuwe directie. Er is een nieuwe heerschappij. Als hij koning is op de troon, wat zijn wij dan? Wij zijn zijn getuigenissen. Als Jezus ons vertegenwoordigt in de hemel, wat doen wij dan? Wij vertegenwoordigen hem hier op aarde. Dus al onze dagelijkse bezigheden hier op aarde hebben een nieuwe glans gekregen. En niets van wat jij in zijn naam doet, zal te vergeef zijn. Want zijn koningschap is voor eeuwig. Wat zou er gebeuren als we dat wat we geloven, datgene wat we belijden, dat Jezus Heer is. Als we dat echt zouden gaan geloven. Wat voor impact zou dat hebben op elk terrein van je leven? Dat hem echt alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Als het goed is, levert dat niet alleen nieuwe toewijding op in het lezen van je Bijbel of in je gebed. Als het goed is, levert dat nieuwe toewijding op in alles wat je doet. In al je bezigheden. Bijvoorbeeld denk aan je werkplek, waar je morgen weer naartoe mag. Een heel aantal van jullie. Dat is iets waar je veel van je tijd aan kwijt bent. 20, 30, 40 uur. Als je niet weet hoe je Jezus daar moet verkondigen en hoe je Jezus daar bekend moet maken en hoe je hem daarvan aan moet getuigen, dan weet je dat niet gedurende een heel groot deel van je werkzame leven. Dat is ontzettend jammer. Dus wat is jouw geloof in dat Hij Heer is? Is dat een merk op jouw werkplek? Het verbaast me dat we als christenen ons vaak zo gedwee onderwerpen aan regels en normen en waarden op ons werk die opgesteld zijn door mensen die helemaal niet geloven dat Jezus Heer is. Is Jezus Heer op jouw werkplek? Zijn zijn vingerafdrukken te zien op het werk wat jij doet? Zou hij zijn handtekening zetten onder de contracten die jij opstelt? Wordt zijn stem gehoord bij de vergaderingen waar jij bij zit? Wordt zijn invloed gemerkt op de beslissingen waar jij invloed op hebt? Met andere woorden, zijn jouw aardse bezigheden een getuige van zijn hemelse koningschap? Niets van wat jij in zijn naam doet is tevergeefs, weet je dat? Of je nu een kind leert lezen, of een aanbouw neerzet, of je nu een badkamer schoonmaakt of een oude man gezelschap houdt, of je nu een auto repareert of een akker ploegt, niets van wat je in zijn naam doet, de naam van deze koning, zal tevergeefs zijn, want zijn koningschap is voor eeuwig. Zijn koningschap is voor eeuwig. Ik zou ze maar wat graag gezien willen hebben, die discipelen, met die hemelvaart. Met ogen zo groot als schoteltjes, kijken naar de hemel. En opeens zijn daar die twee engelen. Die vragen, waarom staan jullie naar boven te kijken? Ik vraag me af of dat iemand van ons niet naar boven zou staan kijken op dat moment. Natuurlijk stonden ze naar boven te kijken. En toch is dat een vraag die ook voor ons van belang is. Waarom staan we soms naar boven te kijken? Soms staan we zo vaak naar boven te turen. Voortdurend op ons geestelijk horloge te kijken. Zo van, wanneer vertrekt dat vliegtuig nou eens een keertje? Wanneer is die wederkomst nou een keertje? Duurt het nou nog lang? We staan soms zo vaak op ons hemels horloge te kijken. We vergeten dat de hemelvaart niet gaat over dat wij naar de hemel gaan. Maar dat de hemel op een dag terugkomt. En dat Jezus terugkomt om in bezit te nemen wat eigenlijk allang van hem is. De koning die in bezit neemt wat allang van hem is. Zijn koningschap. De reden dat de discipelen niet naar boven moesten kijken met hemelvaart, was omdat het eerstvolgende wat zou gaan gebeuren niet daar, maar hier zou gaan gebeuren. De uitstorting van de Heilige Geest en de missie van de kerk. Kijk niet alleen naar boven. Kijk naar beneden. Ook op je werk en je dagelijkse bezigheden. Goed, we gaan het net ophalen. Als Jezus een mens is naast de troon, zoals we hebben gezien, dan is niets van wat jij ooit meemaakt voor hem onbekend. Hij weet waar je doorheen gaat. Als Jezus een advocaat is voor de troon, dan is niets van wat jij gedaan hebt ooit voorbij vergeving. En als Jezus een koning is op de troon, dan is niets van wat je in zijn naam doet tevergeefs. Amen. Laten we met elkaar zingen. Opwekking 674. Zie de stroom van Jezus' liefde. Thank you. Ik wil graag voorgaan in gebed. En daarbij willen we ook voorbeden doen. Dat willen we doen voor Jan Kranendonk. Bij wie naast de klachten die hij al had, nu ook prostaatkanker is geconstateerd. Zoals u ook in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen. En we bidden ook voor Marinus Kranendonk. Waar ook grote zorgen zijn om zijn gezondheid. Daarnaast bidden we ook voor Ria Verdonk. Die nog steeds op de high care afdeling verblijft in het Erasmus MC. Nadat zij een aneurysma heeft gehad. Nog steeds niet bij kennis is. Dus ook in jullie persoonlijke gebeden wil ik jullie vragen om voor hen te bidden. En ook dat zullen we nu doen tijdens de voorbeden. Laten we de handen vouwen en de ogen dicht doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we inderdaad zomaar bij u mogen komen. Dat we niet hoeven te kloppen. Dat we niet allerlei speciale geschenken mee hoeven te nemen om u gunstig te stemmen. Omdat u, Heer Jezus, de mens, ons bent voortgegaan met uw eigen bloed. Daarom mogen wij nu binnenkomen als kleine kinderen. Met al onze vragen, met al onze moeite, met al onze zorgen, met al onze verdriet. Met al onze blijdschap. Als kleine kinderen. Daar mogen binnenrennen waar engelen slechts op hun tenen durven te lopen. Wat een wonder is dat. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u, Heer Jezus, een mens bent naast de troon. Dat er één iemand is, tenminste één iemand is, die precies weet waar wij op dit moment doorheen gaan. Dat er één iemand is die weet op dit moment waar Jan Kranendonk doorheen gaat. En waar Marinus Kranendonk doorheen gaat. Waar Ria Verdonk doorheen gaat. Waar hun families doorheen gaan. Er is tenminste één iemand die weet waar wij allemaal doorheen gaan. Eén iemand die verzocht is en verdrukt is. Zoals wij, maar zonder te zondigen. Iemand die vertrouwd was met pijn en met lijden, met moeite en met verdriet. Dank u wel dat we een mens hebben bij de troon. Die onze belangen behartigt. Die namens ons spreekt. Die niet blijft zitten onverschillig, maar opstaat en in actie komt. Heer, ik bid u voor deze mensen, deze namen die we genoemd hebben. En naast deze namen zijn er ongetwijfeld nog namen die we zelf in gedachten hebben. Namen die we graag zouden noemen. En dan nog steeds vergeten we mensen. Misschien zijn er dingen die nog niet eens bekend zijn. Die we misschien alleen maar zelf weten. Heer, we leggen het allemaal bij u neer. In de wetenschap dat het goed is bij u. Vader, vertroost deze mensen. Omarmt u hen. Richt hen op. Plaats hen hoog op de rots. Plaats hen onder uw vleugels, Heer. Waar ze veilig zijn. Vader, dank u wel dat u niet alleen een mens, Heer Jezus, dank u wel dat u niet alleen een mens naast de troon bent. Maar dat u ook een voorspraak bent voor de troon. En dat u voor ons pleit. Dat u niet smeekt of dat de Vader ons misschien nog één keer een kans wil geven. Na alle keren dat we de mist in zijn gegaan. Maar dat u voor ons pleit, omdat al betaald is voor elke zonde. U heeft met uw eigen bloed en uw eigen littekens laten u zien. Het bewijsmateriaal ligt er. En niets spreekt zo krachtig als het bloed van u, Heer Jezus. Krachtiger dan het bloed van Abel. Spreekt uw bloed, Heer Jezus. En dank u wel dat we daarnaast ook nog eens een koning op de troon hebben. Dat u Heer bent. Dat u verheven bent. En dat u een naam heeft boven elke naam. En dat we met u gezeten mogen zijn. Dat u Heer bent over alle dingen. En ik bid u, Heer, dat er nog velen zullen komen die hun knieën zullen buigen voor u. Want vroeg of laat zullen alle knieën zich moeten buigen. En zal elke tong belijden. Maar veel liever, Heer, veel liever vroeg dan laat. Heer, ik bid u dat vanuit deze gemeente ook kracht mag uitgaan. Heer, straks als de Heilige Geest wordt uitgestort. Althans, als we dat vieren, want de Heilige Geest is uitgestort. Maar ik bid u dat we met kracht de wereld in zullen mogen gaan. En overal waar we zullen mogen komen, uw koningschap moedig zullen verkondigen. Heer, dat er nog velen zullen worden toegevoegd. Dat er nog velen zullen willen horen van uw reddende evangelie. Een schare die niemand tellen kan. Vader, mag er kracht van uitgaan. Heer Jezus, toen u naar de hemel ging. Heer, toen zei u tegen ons, dat we toch tegen uw discipelen, dat ze moesten wachten. Voordat ze de wereld in zouden trekken. Voordat ze zouden gaan. Voordat ze hun tentcampagne zouden beginnen. En op hun sinaasappelkistjes het evangelie zouden verkondigen op het dorpsplein. Voordat ze zouden gaan getuigen, zouden ze moeten wachten. Want ze zullen kracht ontvangen. U verwacht helemaal niks van ons zonder dat we uw kracht ontvangen. En daarom bid ik u dat we vol verwachting, vol blijdschap zullen mogen uitzien naar Pinksteren. In de verwachting dat u niet veranderd bent. Dat u nog steeds geeft. Dat de kracht mag uitgaan. Ook vanuit deze gemeente hier in Schravendeel. Vader, zo leggen we dit alles in uw handen. In de verwachting dat bij u niks onmogelijk is. Gaat u met ons, in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Dus u mag uw gaven geven. En daarna zingen we nog het slotlied. Terwijl de kinderen, als het goed is, terugkomen van de kinderdienst. We zingen slotlied 375. De Heer regeert. zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Althans, bijna het einde. Bij ons in de gemeente noemen ze dit de eerste helft. De tweede helft gaat straks daardoor met de koffie. En bij de tweede helft worden meestal de beslissende goals gemaakt. Dus blijf zeker nog even hangen. We gaan de week weer in. We hebben gehoord dat Jezus Heer is. Dat Hij koning is. En in zijn naam mag ik jullie ook de zegen meegeven. En ik doe dat uit 2 Korinthe 13. Ten slotte, broeders en zusters. Verblijd u. Verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En God van de liefde. En de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.